Gemeente, vanmorgen de vierde en laatste keer over de gelijkenis van de zaaier met als tekstwoorden de versen 8 en 15. 8 en 15. En het andere deel viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En vers 15, en dat in de goede aarde valt, zijn dezen die het woord gehoord hebbende, dat in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Ja, gemeente, gelukkig maar. Nadat we gezien hebben dat heel wat zaad niet goed terecht komt. Gelukkig maar. Het woord zal niet ledig tot God wederkeren. Maar het zal doen hetgeen hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Jesaja de profeet vergelijkt het met de regen en de sneeuw die van de hemel nederdalen en daar niet meteen naar terugkeren. Maar eerst doordrenkt regen en sneeuw de aarde en maakt dat die bodem uitspruit en voortbrengt en zaad geeft aan de zaaier, ja, want dat is natuurlijk het volgende jaar ook nog nodig. Nieuw zaad om in de akker te strooien en brood aan de neter. Zo zal ook mijn woord zijn. Het keert niet terug zonder iets gedaan te hebben. Het brengt eerst in de aarde, brengt het vruchten voort. Helaas hebben we gezien, gemeente, dat niet alle goede zaad terechtkomt. Alle goed zaad is wel goed zaad, maar het lag aan, weten we het nog? Waar ligt het aan? Aan de bodemgesteldheid. Daar ligt het aan. De aarde waarin het valt. Jezus heeft het zelf zien gebeuren. Toen hij predikte in Galilea. Ik zei in de eerste preek, zei ik ook meteen al, de zaaier, dat is hij zelf. Hij heeft het zelf zien gebeuren, hoe het woord, hoe dat de weg van het woord was, waar het op uitliep. Weet u het nog? Het was niet voor niets, hè? Dat hij in gelijkenissen begon te spreken. Dat was een oordeel over de schare die wel kwam om te horen. Ze waren wel een stuk van de akker, maar ze brachten geen vruchten voort. En daarom ging de Heer Jezus in gelijkenissen spreken om het woord voor hen te verbergen. Voor zijn discipelen niet, die kregen de uitleg te horen. Maar voor de scharen is hij in de gelijkenissen het woord gaan verbergen, opdat ze niet zouden horen en opdat ze niet zouden zien en met het hart verstaan en zich zouden bekeren. Een oordeel dus over hun hardnekkigheid, over hun onbekeerlijkheid en over hun ongeloof. En gemeente, dat is het lot van Gods woord alle eeuwen door. Als de apostelen straks de wereld intrekken, dan is het overal. Sommigen geloofden, anderen niet. Het geloof is niet aller. Op de ene plaats was er wel veel vrucht. Denk maar eens aan de Pinksterdag in Jeruzalem. Denk maar eens aan Samaria, waar Filippus de evangelist predikte. Er kwam grote blijdschap in die stad. Maar daar staat in de Bijbel tegenover Nazareth. waar Jezus in de synagoge predikte, maar hij kon daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. En Paulus in Athene op de Areopagus, sommigen geloofden, Dionysius de Areopagiet en een zekere vrouw met naam Damaris en nog een paar anderen, zegt Lucas in de Handelingen, maar het waren er niet velen. Het is dus niet zo dat overal een kwart dit en een kwart dat en een kwart zus en een kwart zo en dat er maar een kwart opkomt. Soms is het meer, soms is het ook minder dan het kwart. Dat kan dus ook per plaats verschillen. Maar al zou er op een zekere plaats het zo zijn dat er op de prediking geen enkele vrucht zou wezen, wat nauwelijks mogelijk is. Maar al zou het zo zijn dat er geen enkele vrucht zou wezen, dan is het, zegt de apostel Paulus, God toch nog aangenaam dat het verkondigd is. Al gaan de mensen dan door ongeloof en onbekeerlijkheid verloren door hun eigen schuld, dan is het toch nog een goede reuk voor God. Ook in degenen die verloren gaan, is het nog een goede reuk. Het is hem aangenaam dat de Christus is aangeboden en dat het heil is uitgestrooid. Dan gaan mensen door eigen schuld verloren, maar God wordt er toch nog door verheerlijkt. Want de Christus is aangeboden geworden in al zijn heerlijkheid en in al zijn majesteit. We zagen, er viel zaad op de weg, dat ga ik niet allemaal meer uitvoerig verhalen. Ik weet wel, niet iedereen was misschien de vorige keer in de kerk, maar er viel zaad bij de weg, roets, dat was zo weg. De duivel kwam en pikte het weg, zo gaat het vaak, helaas. Er was zaad dat viel op de steenachtige bodem. Ook daar zeg ik niet veel meer van. Het had geen wortel. Het kon geen wortel zetten, omdat de rotssteen eronder onverbroken bleef. Het was maar voor even. Er was zaad dat viel tussen de doorns. Dat leek aardig wat te worden, maar toch achteraf. De wereld trok. De zonde trok. De beslommeringen trokken toch uiteindelijk meer, meer dan het evangelie, meer aangenaam. Die voerden de hoorders weg, die voerden ze mee weer de wereld in. Ik heb Demas de vorige keer daarbij als voorbeeld genoemd. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar nu treedt dus de zaaier het vierde stuk van zijn akker op. En hij zaait het zaad in de goede aarde. De aarde waarin het niet verdorde en niet werd verstikt. En ook niet door de vogels werd opgegeten. Als dat allemaal niet gebeurt, dan gaat het vruchten dragen. Dit zaad wies op. En dan staat er nu niet, het wies mede op, mede met de distels. Want dan gaat het verkeerd. Dan groeien de distels uiteindelijk harder dan het koren. Nee, er staat hier gewoon het wies op. En als het op kan wassen, ja, dan komt er uiteindelijk vrucht. Niet in één dag. De Heere doet zijn werk vaak niet in één dag. Ik weet wel, de bekering moet een keer ergens beginnen. En de bekering tot God, die kan ook wel in één ogenblik plaatsvinden, zeker waar. dat iemand gegrepen wordt. Maar het vruchten dragen. Ja, dat duurt altijd een poosje. Voordat het honderdvoudig in de aar zit. Daar gaat nogal een poosje overheen. En Lucas heeft het hier over honderdvoudige vrucht. U weet al dat de andere evangelisten daar een onderscheid in maken. 30, 60, 100. Hier is het enkel honderdvoud. En Lucas die zet op het maximale in. Dat is veel hoor. 100 aren. 100 korrels in één aar. En dat betekent dus dat je één korreltje in de grond gestopt hebt. En dat er een aar uitkomt met 100 korreltjes erin. En dan heb je dus 100-voudige vrucht. Daar moet je wel een hele goede bodem hebben. In het land van melk en honing, Israël, en dat was een land van melk en honing, een vruchtbaar land, daar kwam dat wel voor. En daar komt het nog wel voor. Maar het is veel, het is en blijft veel. 100 korreltjes in één aar. En toch zegt Lucas, toch gebeurt dat bij het zaad dat in de goede aarde valt, dat brengt veel vrucht voort. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Als we in de wijnstok zijn, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de ware wijnstok, dan zul je in mij vele vruchten dragen. Dat gaat dan natuurlijk om druiven. Hier gaat het om koren. Maar de strekking is hetzelfde. Veel vrucht. En dat is tot eer van God. Goede aarde. Goede aarde. Daar worden door Lucas twee verschillende woorden voor gebruikt. Het eerste woord wat hij voor goed gebruikt, dat betekent eigenlijk zoiets, ja, dat staat hier in vers 15 vertaald met eerlijk, eerlijk. Je zou het ook met deugdelijk kunnen vertalen, deugdelijk, deugdelijke grond. En het andere woord dat gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk mooi, mooi en goed. He, dat zag er mooi en zag er goed uit. Deugdelijke grond. Mooie grond. Grond die dus goed is fijn gemaakt. Goed geploegd. Goed van stenen gezuiverd. Goed geëcht. Regelmatig van water wordt voorzien. Goed ook is gemest en verzorgd. Ja, koren vraagt om goede bodem. Niet alle koren groeit op iedere bodem. Als je bijvoorbeeld gerst hebt en als je bijvoorbeeld roggen hebt, die willen wat minder makkelijk, haver ook, wat minder makkelijk groeien op kleigrond. En tarwe doet het weer minder op zandgrond. Dat heeft weer liever wat vette grond, wat meer kleiachtige grond en leemachtige grond. Hier in de polder wil tarwe ook wel goed groeien. Hè? Maar de bodemgesteldheid doet dus heel wat. Dat luistert nog best wel. Nou, het is fijne, mooie grond. Daar wil het koren in groeien. En tot volrijping komen. Het valt erin. En het kan ongehinderd aan de slag. Niet zoals dat koren dat op de steenrots viel, weet u wel. Dat schiet zo schielijk op. Zo heel schielijk, al te snel. En dat kwam omdat het geen wortel kon maken. Dat is hier niet het geval. Hier schiet het op. En het blijft op de akker staan. Het blijft op de akker staan. De winter over, zo was het in Israël. Het werd in het najaar gezaaid. En dan kwamen de vroege regens om het nat te maken. Dan kwam het op en dan bleef het een poos staan. De winter over op de akker. En dan kon het ook wel wat kou verdragen. Ja, zeker, dat kan. Koren kan kou verdragen. Dat is bij ons ook zo. Het kan zo hard niet vriezen in de winter. Het koren dat bevriest niet zo gemakkelijk op de akker. Je kunt het ook wel daaraan zien dat bijvoorbeeld in Zweden ook koren wordt verbouwd. En in Rusland, het graanschuur van Europa vroeger. De Oekraïne, ook een land met een landklimaat. Nou, ja, daar kan het ook hard winteren. En toch het koren dat in het najaar gezaaid is, de wintertarwe, die doet het ook daar heel erg goed. Want koren kan veel en veel kou en zo verdragen. En dan in het voorjaar, ja, als de spaderegens, de late regens gevallen zijn en het gewas omhoog is geschoten, ja, dan komt de droge periode en dan is er voor de landman vrucht. Dan staat de landman bij zijn akker en hij kijkt over het veld en hij ziet de wind golven door de aarde. Vooral met gerst heb je dat prachtig, hè, dat die wind er zo doorheen waait en dan zie je die haren, die gerstharen, zo in de wind mee bewegen. Hij heeft een prachtig gezicht. Dat ziet dan de landman met blijdschap aan. Hè. Hij zal met blijdschap komen, zongen we uit Psalm 126. En de scharven, de korengarven dragen in de schuur. Sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt het graan. Zie de winsterscharen, zie in lange scharen garf bij garven staan. Zo zei de dichter Staring in de Achterhoek, hè, in een paar eeuwen geleden. Een prachtig gedicht uit de oosttijd. Ja, dat is natuurlijk iets van ver vervlogen dagen. Tegenwoordig gaat het heel en heel anders met de oogst. Maar vroeger de sikkel, de garven, de schoven op het veld, thuisgebracht met paard en wagen, de graanoogst, de velden zijn wit om te oogsten, zei de Heer Jezus. Hij zei erbij, de arbeiders zijn weinigen, maar de velden zijn wit om te oogsten. Eenmaal zal er klinken in de hemel, zend uw sikkel en maai, want de oogst van de aarde is rijp geworden. Dat leest u in de Openbaring van Johannes. Zend uw sikkel en maai, want de tarwe gaat in de schuur. Het onkruid is voor het vuur, de tarwe is voor de schuur. Dat gebeurt alleen maar daar waar het zaad dus in de goede aarde is gevallen. Wij zeggen ook wel eens een keer, hè, als iets goed aanstaat bij de mensen, dan zeg je van, het valt in goede aarde. Als je iemand iets moet gaan vertellen, een bepaalde boodschap gaan vertellen, en je weet misschien niet helemaal precies hoe het zal overkomen, goed of slecht, valt het in goede aarde of valt het in slechte aarde? En je komt dan terug en er wordt gevraagd, hoe werd het opgenomen? Ja, nou, het viel in goede aarde, zeggen we dan. Hè? Het stond de mensen aan. Dat is een wat plat uitdrukking, vind ik eigenlijk. Hè? Een beetje platgetreden uitdrukking. Dat is niet helemaal de diepte zoals dat heeft hier in de gelijkenis. Want als het in goede aarde valt, het staat mensen aan, dat wil op zichzelf nog niet zo heel veel zeggen. Kijk, als ik hier predik en ik vraag u, valt het bij u in goede aarde? Ja, dan zult u misschien, ja, het was een prachtige preek, dominee. Of het viel bij mij niet zo in goede aarde, dat zou ook kunnen. Maar gemeente, daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel veel aan. Want ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb liever dat de prediking wat verzet oproept, dat u er door op uw teentjes wordt getrapt, dat het u wat pijn doet, en dan met een goed vruchtgevolg natuurlijk, als dat u allemaal zegt, oh, het staat me geweldig aan, maar u doet er verder niks mee. En het doet niks met u. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat iedereen fijntjes ja zit te knikken. En zegt, dominee, goed gezegd zo, goed gezegd zo. Het valt bij ons in goede aarde. Ja, 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 daar schieten we wat mee op. Met die platgetreden uitdrukking, het valt in goede aarde. Ik heb dan liever dat het bij u wat zeer heeft gedaan. Maar dat u er wel mee inkeert tot uzelf. En dat het wat verandering teweeg brengt. Dan valt het maar niet zo in goede aarde. Als dat dan maar de vrucht ervan is. He, dus die uitdrukking, het valt in goede aarde, die moeten we niet al te oppervlakkig gebruiken. Het heeft de diepgang hier in deze gelijkenis, als het goed is. Hier gaat het om zaad dat in goede aarde valt en dus tot bekering brengt en vruchten voortbrengt. En dan is die goede aarde uw hart. En daar gaat het maar om wat voor een hart dat is. Is dat ook een deugdelijk hart? Is dat ook een goed, een mooi hart? Want het gaat om hartengrond. Voelt u? Het gaat om hartengrond. Daar valt het zaad in. In hartengrond. En hoe ziet die grond eruit? De grond van uw hart. Goede aarde is een goed hart. Is een eerlijk hart. Een deugdelijk hart. Een mooi hart. En wie heeft dat? Wie heeft dat? Wie heeft er nou een goed hart? Wie heeft er nou een mooi hart? Van zichzelf niemand, hè? Laten we maar eerlijk zijn. Als het daar vanaf hing, kwam er geen oogst. Helemaal niks, nee, helemaal niks. Niemand niet, niemand niet. Als het daarvan afging wat wij van nature zijn, hè, dan, ja, dan was het een kansloze missie. Dat zaaien van het woord. Dan zou het alleen maar stenen zijn. Alleen maar rots, alleen maar dorens, alleen maar vogels die het wegpikken bij de weg. Dan zou het daarbij blijven, dan zou de zaaier onverrichte zaken moeten terugkeren. En dan zou die moeten blijven wenen, ja zeker moeten blijven wenen. Hij gaat al wenend voort en zaait het al, maar dan zou er niet een terugkomen zijn met gejuich en met blijdschap, zoals we dat hoorden uit Psalm 126. Het is maar goed dat er een God in de hemel is, die zelf voor een goede aarde zorgt. En die zijn woord dus niet ledig naar zichzelf doet terugkeren. Er is een God in de hemel die zelf ervoor zorgt dat er een deugdelijk en een mooi hart in een mens terecht komt. En dat maakt hij nu door zijn Heilige Geest. Als de Geest een mens overtuigt in zijn hartengrond, als hij je overtuigt van je zonden en van je schuld, als hij je overtuigt van de gerechtigheid van Christus, dat je die moet hebben, als hij je overtuigt van het oordeel dat je de duivel niet moet aanhangen, want die is al lang veroordeeld, als hij zo je hart bewerkt, dan komt er een effen stuk land met mulle, fijne grond. En als daar ook nog mest in wordt gedaan door de Heere zelf, als u ook nog de wasdom geeft in de zin van de regen die van boven nederdaalt op de gewassen, als u zelf ook de wasdom geeft, regen op zijn tijd, dan gaat het als bij Lydia, de purperverkoopster in Filippi, waar Paulus het woord predikte en ja, de Heere opende haar hart. Het is het werk van de landman. Het is het werk van de landman om ervoor te zorgen dat er deugdelijke grond en mooi land ontstaat. Dat is het werk van de landman zelf. Hij haalt de hardigheid door zijn geest uit ons leven weg. Hij verwijdert de stenen. Hij verwijdert de dorens en de distels. En dan krijgt het koren kans om uit te lopen. Wortel te schieten. De winter over op de akker te staan. En in het voorjaar naar boven toe. Naar boven toe. Halmen, aren, rijping en oogst. Het is God zelf die de wastel geeft. En Paulus zegt ook, wij kunnen wel zaaien. We kunnen zelfs nog wel wat nat maken. Maar hij die zaait is niets. En hij die nat maakt is ook nog niets. Het is God die de wasdom geeft. Want hij zorgt er zelf voor dat mensen niet alleen het woord horen met een deugdelijk en met een mooi, een goed hart dat door zijn genade wordt aangebracht. Hij zorgt er niet alleen voor dat mensen horen, maar ook, zegt Matthäus, gaan verstaan. En wat is verstaan? Is verstaan dat je hoort wat er gezegd wordt? Is dat verstaan? Nou, dat zal wel meevallen. Ik denk dat u mij allemaal wel verstaat op dit moment. He, want anders denk ik dat u naar de hoorspecialist toe moet. U zult me allemaal wel kunnen verstaan. Maar dat verstaan wordt niet bedoeld, hè. Er wordt bedoeld dat je verstaat wat de Heere ermee zeggen wil. Dat je niet alleen begrijpt, maar ook van binnen, dat je het gaat aannemen. Dat zegt Marcus. He, dat zijn zij die het woord aannemen, die er niet meer buitenom kunnen. En die er de hand op gaan leggen. Die zeggen dat woord is de waarheid. En dat is waarheid voor mij. Die als er geploegd wordt op hun akker. En het zaad valt daarin. Dat zaad met vreugde begroeten. Maar niet met een vreugde voor eventjes. Een vreugde die uitloopt tot in het eeuwige leven. En in de eeuwige vreugde straks. Aannemen, ja, verstaan, het ontvangen in een wel toebereide akker. En dan moet er dus in uw leven geploegd worden, dan moet er in uw leven geëcht worden, dan moet er in uw leven gewiet worden, dat is allemaal waar, dat is allemaal nodig. Maar zo komt er vrucht, dat gaat nooit vanzelf. Daar heeft de landman werk aan. Dat begrijpt u toch allemaal wel. Dat is met een wijngaard ook zo. Een wijngaard gaat ook niet vanzelf. Dat is niet een kwestie van wat wijnstokken neerzetten en er nooit meer naar omkijken. Ieder jaar eventjes komen om de druiven te plukken. Nee, zo werkt dat niet. Dat is een kwestie van snoeien. Dat is een kwestie van bijhouden. Van het onkruid ook uit de wijngaard weghouden. Van wel nat maken ook op zijn tijd. Dat komt er allemaal bij kijken. Wat mesten, ja zeker, er moet ook worden gemest. En zo, gemeente, zo wordt de aarde goede aarde. Deugdelijke aarde. Schartengrond door de Heere bewerkt. Draagt dan uiteindelijk vrucht. En dat doet de Heere door zijn lieve geest. En dan moet u niet zeggen, ja, dat moet de Heere doen. En ja, dan moet ik dan maar afwachten of hij dat doen zal, ja of nee. Nee, hij doet het. Ik zeg niet, hij moet het doen, ik zeg, hij doet het. Hij doet het als het woord verkondigd wordt. Er is ook altijd wel, en dan is het in de ene plaats meer, de andere plaats minder. Dat zal zeker zo zijn, dat liet ik u al zien. Maar er is altijd wel enige vrucht op het woord. En daarin wordt hij verheerlijkt. Daarin wordt hij groot gemaakt. Dus u moet de Heere nou niet scheef aankijken van, zal hij dat nou wel werkelijk willen? Hij wil dat. Hij wordt erin groot gemaakt en verheerlijkt, zegt de schrift. Het zal niet ledig tot hem wederkeren. Dus we mogen er ook verwachting van hebben. Al ga je wel eens wenend door de gemeente. Ook u, dominee? Ja, echt wel. Ja, echt wel. Je bent ook wel eens heel diep tot in je ziel bedroefd. Want het is niet allemaal glorie en roze geur en maneschijn. Ook gebeurt het niet. Je bent wel eens ter neergeslagen. Je voelt je hart wel eens kloppen in je. En je ligt er ook wel eens wakker van. Echt waar, echt waar. Ik lig er wel eens wakker van. En toch niet getreurd, want de Heere zal er ook hiervoor zorgen dat er goede aarde is. En dan niet in die zin dat mensen zullen juichen en zeggen van, nou dat was nog eens een preek, daar zit ik echt niet om verlegen. Wilt u echt wel geloven dat ik daar helemaal niet om verlegen zit, dat u het een mooie of een goede preek vond? Nogmaals, ik heb liever dat u tegen de borst stuit. En dat u er van plat op de grond komt te liggen. Dat het u een opdoffer geeft. En dat het u heen drijft naar de Christus toe. Dan dat u het woord prijst. En dan doet u verder niks. U gaat gewoon weer door. U leeft weer verder. Zoals u altijd geleefd hebt. Het was misschien eventjes een aardigheid. Maar daar hebben we niks aan. Dat het u maar vloeren mag. Die prediking van het evangelie. Dat het u maar op de knieën zal dwingen. Dat het u maar klein zal maken voor God. Dat de ploegschade maar diep door zal gaan in je ziel. Daar wordt de grond goed van hoor. Daar wordt die groet goed van. Daar wordt die bruikbaar van. Daar wordt het een goede aarde waar het zaad zomaar in kan vallen en vruchten kan gaan dragen. Eerst ontkiemen natuurlijk, maar dan gaat het aan de gang. Wortel eronder, dat is belangrijk, hebben we gezien. Wortel eronder, dat is fundamenteel. En dan geen distels, maar in de hoogte opwaarts vruchten dragen voor God. Dat het dan toch maar zo bij u in de goede aarde zal vallen. Niet in die oppervlakkige betekenis die wij er in de dagelijkse spraakgebruik aan geven, maar in de Bijbelse zin van het woord goede aarde mag zijn in 's harten diepsten grond. En dan zegt Lucas, die zegt er nog iets meer van. Hij zegt, die het gehoord hebbende dat in een eerlijk, een deugdelijk en een goed, een mooi hart bewaren en in volstandigheid vruchten voorbrengen. Eerst dat bewaren. Bewaren. We zagen bij dat zaad dat op de steenrots viel, dat het maar eventjes was. Het werd niet bewaard. Er was geloof, ja, wat je geloof noemt, een bevlieging, maar het werd niet bewaard. En dat is nou zo nodig, hè, dat het bewaard wordt en ook de stormen en zo en de regens doorstaat en de koude doorstaat van de winter. In Israël is het niet zo koud als bij ons, trouwens bij ons is het ook eigenlijk helemaal niet koud geweest dit jaar. En al meerdere jaren nauwelijks. Maar in Israël is het toch nog een milder klimaat dan bij ons, meer een tropisch klimaat. Maar ook daar kan wel eens wat sneeuw vallen in de winter hoor. Ook daar komt voor. En dan kan het ook wel eens koud zijn. Vooral 's nachts kan het dan koud zijn. Heel koud. En ja, dan moet dus het koren overwinteren op de akker. En daarom is het zo belangrijk dat het woord bewaard wordt. De Heer Jezus zegt, indien gij in mijn woorden blijft en mijn woord bewaart, dan zal de waarheid u vrijmaken. En gij zult mijn discipelen zijn. Dan zal de waarheid je vrijmaken. Maar dan moet het woord wel bewaard worden. Opgesloten in het hart. Zodat het er blijft zitten. Zoals Maria dat deed. Hè? Maria. Zij bewaarde al die woorden, overleggende die in haar hart. Wat ze van de herders gehoord had en zo, dat sloot ze op in haar hart. En ze vergeleek het een met het ander, dat is dat overleggen. Ze bracht de dingen tezamen en zo ging ze meer en meer verstaan. Het staat trouwens in de geschiedenis van de 12-jarige Jezus ook nog een keer. Dat zo ging, dat zij die dingen bewaarde. Wat Jezus gezegd had van, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat bewaarde ze in haar hart. Jacob ook, toen Jozef met zijn dromen op de proppen kwam. Zijn dromen weten we van die sterren die zich voor hem zouden buigen. En de scholven die zich voor hem neerbogen. Hè? Nou, die broers die waren woedend, die waren witheet. En wat verbeeld die kwast zich wel. En vader Jacob, die had er ook wel een beetje zo zijn rare gevoel bij. Hè? Van, wat kan dat nou te betekenen hebben? Zal dat nou echt gebeuren? Dat je vader en je broers en je moeder zullen komen om zich voor jou neer te buigen? Maar er staat toch van Jacob dat hij die dingen bewaarde in zijn hart. Hij heeft er toch wel goed over nagedacht wat Jozef verteld had van die dromen en zo. En toen is er een hele tijd overheen gegaan, hè, weet u wel. En toen leek er helemaal niks meer van te komen, want Jozef was dood, dacht hij. Ja. En toen kwam dat in Egypte, hè, dat hij naar Egypte mocht. En dat ze daar allen voor Jozef knielden, ook hij. Voor Jozef zich knielde. Toen ging het toch nog in vervulling. Dat heeft een hele winter doorstaan, zullen we maar even zeggen. Een hele winter doorstaan. En wat dacht je bij Maria, heeft het daar ook niet een hele winter doorstaan? Wat ze gehoord had. Je zou ze ook niet vaak getwijfeld hebben. U hebt vorige week zondagavond een preek gehoord over dat ze naar de Heer Jezus toekwamen en dachten dat hij uitzinnig was. Ja, ook Maria was erbij. Ze heeft het ook niet altijd meer zo geweten. En bij het kruis ging er een zwaard door haar ziel. Een zwaard door haar ziel. Maar ze had de woorden van God, de woorden die de Heer gesproken had, toch wel bewaard in haar binnenste, in haar hart. Niet waar? En dat is niet voor niets geweest. Dat is niet vergeefs geweest. Dat heeft uiteindelijk vrucht gedragen. Dus wij moeten de woorden niet alleen horen in een goed, een deugdelijk hart. Vraag God om dat hart. Vraag er hem dagelijks om zo'n goed hart, een bewerkte ziel, een doorploegde ziel, een voor de oogst gereed gemaakte ziel. Vraag de Heer naar iedere keer als je naar de kerk gaat om. Heere, bewerk toch de akker van mijn leven. Want ik ben nu, als ik in de kerk zit, weer een stukje van uw akker. En als ik thuis in de Bijbel lees en als ik naar de catechisatie ga, dan ben jij ook weer een stukje van die akker. Een bewerkte ziel. Daar moeten we voortdurend om vragen. We vragen er ook ieder gebed aan het begin van de dienst om als we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Dan vragen we om bewerking van die akker. Maar vraag dan ook om het woord te mogen vasthouden. Te mogen bewaren. Zodat het dus niet weer overgaat. Zoals bij dat zaad op de steenrots. En zoals bij dat zaad dat tussen de doorns viel. Dat voldroeg geen vrucht. Wil het tot vrucht dragen komen in uw en in mijn leven. Dan zullen we het woord te bewaren hebben. Welke stormen er ook over ons leven mogen woeden. En welke plasregens en koude er ook over ons zullen worden uitgestort. Bewaren dat woord. Ook al ziet u niet meteen de vrucht. Ook al ziet u er zelf eigenlijk haast nog helemaal niets van misschien zelf. Dat zou best kunnen. Toch dat woord maar bewaren, bewaren en nog eens bewaren. Want het zal vruchten voortbrengen, al is het op Gods tijd. Het zal vruchten gaan dragen. En gemeente, dat zien we ook hier. Het brengt in volstandigheid vruchten voort. Dat woord volstandigheid, dat wordt ook wel met leidzaamheid vertaald. En het woord wat hier staat wordt eigenlijk de meeste keren veelal met leidzaamheid vertaald. Dat zou ook hier kunnen. En leidzaamheid is dat je in de druk dus niet weggaat, eronder uitloopt, maar dat je eronder blijft. En dat is dus bij het goede deel van de akker ook het geval. Het zaad wat daar gestrooid wordt, ja, dat heeft het ook nog wel eens wat te verduren. Ja, dat zei ik al. Op die akker is het ook niet altijd rustig en stil. Dat heeft ook nog wel eens wat te verduren. Je komt niet zonder schade en schande de hemel in. Je gaat door verdrukkingen in het koninkrijk van God. Maar dan komt het er dus op aan of er volstandigheid is. Of er volharding is. Leidzaamheid, dat is volharding. Dat je niet weer wegwijkt. Dat je zegt, nee, niet zegt hè. Van, nou ja, dat allemaal weg komt kijken. Laat maar. Dat was het zaad dat op de steenrots viel. Eventjes ging het op. Maar toen de verdrukking en vervolging kwam, lieten ze het afweten. Job had een wortel in zich. Heb ik het toen gezegd. Job had een wortel in zich. Job kon niet verdorren. Zelfs niet in de diepste smarten. Zijn hart bleef bij de Heere, bleef op de juiste plek zitten. Dat bleef die wel toebereide akker. En het plantje van het geloof is niet verdord geworden. Zeker niet omdat het zoveel wortel had in volstandigheid vruchten dragen. En ik wees u er al op dat Lucas dan bij het honderdvoudige inzet, dat is bij Matthäus en Marcus wat anders. Marcus heeft 30, 60 en 100-voud. Die brengt dus gradaties aan in de vrucht. Matthäus heeft net andersom, die telt net andersom, die begint bij 100 en dan 60 en 30-voud. Dus die lijkt eigenlijk het meest op Lucas. Want Lucas zet ook in op de volle vrucht, 100-voud. En daar begint Matthäus ook mee, hè. De eerste, dat is 100. De tweede is 60. En de derde is 30. Hij houdt er dus wel rekening mee dat niet iedereen evenveel vrucht zal dragen. En dat is natuurlijk ook de werkelijkheid. We zijn niet allemaal een Paulus. We zijn niet allemaal een Calvijn of een Luther. Er zijn er die veel vruchten dragen, zeer veel vruchten, onvoorstelbaar veel vruchten. Maar er zijn ook kinderen Gods bij wie het wat minder zichtbaar is. Dat in ieder geval minder zichtbaar is. Er zijn er ook die bij 60 blijven steken. Nou, 60 korreltjes in een aar is ook al veel hoor. In één aar moet u rekenen. Eén zaadje erin stopt en dan 60-voudige opbrengst. Dat is ook al veel. 30 is natuurlijk veel minder. Maar het gaat er maar om dat er vrucht is. En natuurlijk, gemeente, hoe meer vrucht, hoe beter. Dat voelt u toch wel? Het is beter een 100-voudige vrucht te dragen dan een 30-voudige vrucht te dragen of een 60-voudige vrucht te dragen. Maar als er maar vrucht is. Want bent u een stuk van de weg? Of bent u een stuk van de steenrots eronder? Of bent u een stuk van het gebied waar de dorens en de distels in de grond zitten? Dan is het nul. 0,00. En dat is niet veel, hè? Niets is niet veel. En dan blijft het nul ook. Dan bent u een vruchteloos mens. Een vruchteloos leven. Dat is erg. Beseft u wel hoe erg dat is? Een stukje te zijn geweest van zijn akker. Maar vruchteloos. Helemaal vruchteloos. Laat het dan maar 30-voudig zijn, beste mensen. Laat het dan maar 30-voudig zijn. Als er maar vruchten zijn van geloof. En van bekering. En van gebed. En van liefde tot God. En liefde tot de naaste. Van gehoorzaamheid. Van vrezen Gods. Van wijken van het kwade. Van jagen naar het goede. Van spreken van de waarheid met je naaste. En al die dingen meer. Zachtmoedigheid. Langmoedigheid. Vrede. Geduld. Matigheid, al die vruchten des geestes die in het woord worden genoemd, als zouden het er dan maar 30 zijn in een jaar, als er maar vrucht is. Maar dan moet u wel een stukje van de goede aard zijn. En dan mag je natuurlijk staan naar meer. Ik hoop, gemeente, dat de Heer, de landman die beoordeelt het, dat de Heer nog in mijn leven vrucht zal vinden als hij komt. En ik hoop het ook van u. En van jou. Dat jullie onvruchtbaar zult zijn. Zoals je dat van jezelf bent. Maar dat je een goed doorploegd stuk grond mag wezen. En dat het zaad dat hier verkondigd wordt in jouw hart en in jouw leven zal vallen. En vrucht zal voortbrengen. Ja, en dan hoop ik dat de Heere veel vrucht zal vinden. Ja, als hij 30 vindt, dan ben ik er al mee tevreden, hoor. Dan ben ik er al mee tevreden, maar ik denk dat hij er niet mee tevreden is. Hij zit liever bij mij 60. En 100. Ja, ik durf dat haast niet te dromen. Ik durf dat haast niet te denken. Dat hij bij mij 60 en 100 zou vinden. En als ik naar mezelf kijk, dan twijfel ik zelfs nog wel eens of er wel 30 zijn. Of het er wel 30 zijn. Want zelfs zie je het vaak ook nog niet eens zo. Zelfs zie je de vruchten niet zo. Als dan de landman ze maar ziet. Daar hoop ik op. Daar verlang ik naar. Mocht het zijn, gemeente. 100 fouten. Vrucht. Bij u. Bij jou. Want daarin wordt de Heere verheerlijkt. Dat gij veel vruchten draagt. En ge zult mijn discipelen zijn. Is er vrucht? Is er vrucht bij u? Bij jou? Kan God die op jouw stukje akker aantreffen? Vrucht. Halmen. Aarde. Een oogst. Dan zal die juichen. Tot Gods eer. Dan ga je in de schuur. Amen.